Boven Romeinen 7 staat in mijn Bijbel de christen vrij van de wet. En zo is het maar net. En daarna wordt vanaf vers 7 uiteengezet waarom dat zo is. Niet waardoor dat zo is, maar waarom dat zo is. Waardoor dat zo is, is uiteengezet in de eerste 6 versen. Namelijk, wij zijn niet als gelovigen niet alleen der zonde gestorven, hoofdstuk 6, maar ook der wet gestorven en daarmee vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, dat is Romeinen 7 vers 6, onder welke wij Joden gehouden, gevangen gehouden waren, alzo dat wij dienen nu in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. En via dat vers komen wij terecht in 2 Korinthe 3, waar we woorden vinden van dezelfde strekking, maar dan veel uitgebreider. Namelijk, wij dienen niet die letteren in steen gegraveerd, want de letter dood, maar wij dienen dat nieuwe verbond des geestes, want de geest maakt levend. Als vervolg daarop wordt in vers 7 dan de vraag gesteld, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Want als we ervan verlost moesten worden, zou je de vraag kunnen stellen, is de wet dan een misser? Want dat is wat zonde immers betekent, ook in Nederlands. Zonde is een misser. Is de wet dan een misser? Is er dan wat verkeerd, krom aan de wet? Dan zegt de apostel hoe het in elkaar steekt en waarom wij verlost moesten worden van de wet. Niet omdat er met de wet wat mis was, maar er was met ons wat mis. Wat heb je aan een fiets als je geen benen hebt? Dat is natuurlijk een banaal voorbeeld, maar er schiet mij weer zo gauw niks anders te binnen. Je kunt er gewoon niks mee. Wat moet je met een bril als je stekenblind bent? Ik bedoel, aan de bril mankeert het niet, maar ja, als je geen ogen hebt, kun je er niks mee. En zo verder. Dus is de wet zonde? Het antwoord is dat zij verre, Paulus, sterkste ontkenning, weet u wel, volstrekt niet, zegt NBG dan, hè. Dat zij verre, ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Met andere woorden, aan de wet mankeert niks, door de wet kan je onderwezen worden, al leer je soms dingen uit waar je ook in de praktijk niks aan hebt, omdat je er niks mee kunt. Je kunt bijvoorbeeld leren dat het een bril is om beter scherp te zien, maar als je geen ogen hebt, hebben we er weer niks aan. Ik bedoel, het schiet niet erg op. Maar het is waar, er staat, ik kende de zonde, de aard en de aspecten van de zonde niet dan door de wet. Dat was natuurlijk ook al eerder gezegd, want er werd gezegd dat door de wet is kennis der zonde. Hoofdstuk 3 vers 20, het laatste deel van het vers. Want door de wet is de kennis der zonde. Daarom heb je er niet zoveel aan. Je leert hooguit door de wet jezelf kennen, of je ellende, zoals men het ergens anders heeft geformuleerd. Waaruit kent gij uw ellende? Antwoord, uit de wet Gods. En mijn vraag vervolgens is, maar waarom moet ik mijn ellende kennen uit de wet Gods? Als ik mijn ellende ken uit het dagelijks leven zelf, uit de ervaring, is dat al erg genoeg. Je kan het beter maar niet weten. En er zijn dingen, inderdaad, die ik andere mensen dus ook maar niet vertel, want ze krijgen er alleen maar grote problemen mee. Ze hebben niet in de gaten dat ze er ellende voor staan en je kunt het ze beter dan ook maar niet zeggen. Als ze erachter komen zelf, is het vroeg genoeg. Wat heb je eraan als iemand je ellende komt vertellen? Maar het is wel zo, men kent de zonde door de wet. Door de wet is kennis der zonde. Dat was hoofdstuk 3 vers 20 en hier herhaalt in Romeinen 7 vers 7. Ik kende de zonde niet dan door de wet. En als voorbeeld zegt de apostel, want ook had ik bijvoorbeeld de begeerlijkheid niet geweten, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Met opzet sla ik nu al die schuingedrukte woorden over, want die zijn ook tamelijk overbodig. zal toch wel duidelijk zijn. De wet zegt, gij zult niet begeren. Wij mensen hebben nooit het idee dat begeerte een zonde is. En toch leert de wet dat. Gij zult niet begeren, 17 geboden toch? Gij zult niet begeren. Wat uw naasten is en hoe het maar heten mag. Hè? En later is het Jacobus die in hoofdstuk 1 zegt dat de mens niet verzocht zou kunnen worden als het niet was vanwege zijn eigen begeerte. Die begeerte is daar en die wordt eventueel opgewekt, geactiveerd door de verzoeker. Maar, zegt Jacobus, het ligt niet zozeer aan de verzoeker, het ligt aan de mens zelf die door zijn eigen begeerte verzocht wordt. Jacobus zegt, je kan wel de duivel de schuld geven, maar het heeft niet zoveel zin. Het ligt toch aan jezelf, nog afgezien van, maar daar spreekt de Bijbel helemaal niet over, dat er mensen zijn die beweren dat ze door God verzocht worden. Die laten we dan maar weer buiten beschouwing. Want de Bijbel zegt, dat is niet zo. Dat doet God niet. Het is de eigen begeerte van de mens. Lees het maar na in Jacobus hoofdstuk 1. Kortom, is de wet zonde in zichzelf? Nee, absoluut niet. Door de wet leren we de zonde kennen. Maar, vers 8, de zonde die wij door de wet leren kennen, wellicht, de zonde oorzaak genomen hebbende door de wet, alleen in plaats van wet staat er nu het gebod, maar dat is hetzelfde. De zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, gewerkt, opgewekt. En wat hier dus staat is feitelijk hetzelfde als wat Jacobus in Jacobus 1 uiteenzet, namelijk, de wet wekt begeerte op. De wet zegt, gij zult niet zus of zo. En dan denk je, hé, ik zou dus zus of zo. Het brengt je maar op een idee, zeg ik altijd. En dat is wat de wet doet. De wet activeert de zonde. Dan staat hier ook, de zonde neemt oorzaak door het gebod. Dat wil zeggen, de zonde vindt zijn aanleiding in het gebod. En dus, al wat de wet verbiedt, brengt de mens alleen maar op een idee. Het zou dus kunnen. Als het niet kon, kon het ook niet verboden worden, immers. Het brengt de mens op een idee. Het werkt verkeerd uit. En dus staat er, de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Het wekt de begeerte op. Gij zult niet begeren wat uw naast is. Misschien deed je dat ook niet. Maar je vraagt je natuurlijk toch af wat dat dan is, begeren wat uw naast is. En je begint het meteen te doen dus. En hiermee, met vers 8, is meteen ook verklaard waarom de apostel in vers 7 een mijns inziens tamelijk onnozel voorbeeld gebruikt. Namelijk, ook had ik de begeerlijkheid niet geweten in, nou ja, wat moet je ermee, waarom moet je dat weten, dat begeerte zonde is, enzovoorts. Maar het punt is dat de apostel dat begrip daar introduceert, om er in vers 8 vervolgens verder op in te gaan, want het blijft natuurlijk toch zo dat elke zonde voortkomt uit begeerte. Men begeert iets, men wil iets, enzovoorts. En als die wil gerealiseerd wordt, dan heeft men inderdaad zonde begaan. Maar de Bijbel zegt dat de begeerte in zichzelf al zonde is, omdat zonde niet primair een kwestie is van zondige daden doen, maar in de eerste plaats van zondige gedachten denken. Daar gaat het al mis. En als het misgaat, is het zonde. Want dat is hetzelfde woord, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat zijn wij vergeten. Dat komt natuurlijk omdat, en laat ik maar eens weer een gemeenplaats noemen, een cliché gebruiken, wij Calvinistische Nederlanders, met excuses aan Calvin, want ja, die spreken we later weer, dus ik moet toch een beetje voorzichtig worden. Maar wij Calvinistische, wij wettische Nederlanders hebben uitgevonden natuurlijk toch dat je met je gedachten je sowieso niet aan de wet kunt houden. De wet per definitie staat dat niet toe. Integendeel, de wet wekt zondige gedachten. Dus hebben we een compromis bedacht en hebben we gedacht, nou ja, gedachten zijn tolvrij, zo heet het toch in het Nederlands. Je mag alles denken als je het maar niet doet. Maar mijn Bijbel zegt dat het eigenlijk andersom is. Mijn Bijbel zegt, nou ja, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Waaruit je dus ook maar weer kunt concluderen dat Paulus volkomen gelijk heeft in Galaten 6, als hij zegt dat degenen die onder de wet willen leven, dat doen om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen. De wet, leven onder de wet, heeft alleen een uitwerking naar de mens, naar de medemens toe. Het is alleen buitenkant. Want de wet heeft op het inwendig, op het denken van de mens, een negatieve uitwerking. Het wekt de zonde op. De begeerte namelijk, en die begeerte bevrucht zijnde baart zonde. Staat het er zo niet in Jacobus 1? Vers 13. Niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Vers 14, maar een ieder wordt verzocht als hij van, dus door, als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, conceptie, bevruchting zei ik, de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. En de zonde voleindigd of voltooid zijnde baart de dood. Heb u dat? Begeerte, zonde, dood. Het is dezelfde lijn die de apostel uiteenzet in deze Romeinenbrief. Nou, terug naar Romeinen 7 dan. Vers 8. De zonde oorzaak genomen hebben, de aanleiding genomen hebben. Hè? Door het gebod, door de wet namelijk, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. En de begeerlijkheid baart zonde. En daarna de toelichting aan het eind van vers 8, zodat we het niet mis kunnen verstaan. Want zonder de wet is de zonde dood. Dood in de gebruikelijke, de normale, de echte betekenis van de term, wil zeggen dat er geen communicatie is, dat er geen gemeenschap is. En als de zonde dood is, wil het zeggen dat men dus van de zonde geen weet heeft, omdat de zonde zich niet doet kennen. Er is geen communicatie mee. Dat is het thema dat de apostel al had uiteengezet in hoofdstuk 5, waar immers staat, vers 13, de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Met andere woorden, zonder wet komt men niet tot kennis van de zondige natuur van de mens. Want het begrip de zonde hier in Romeinen 7 staat niet voor een bepaalde zondige daad, uiteraard, maar voor de zondige natuur van de mens. En die zondige natuur leer je niet meteen kennen. Mijn Bijbel zegt, er zijn twee routes waarlangs je die leert kennen. De een is de dood. Want het leven van de mens eindigt nou eenmaal in de dood. Dat is de grootste misser die er bestaat. En aangezien het zeer natuurlijk is, is er dus sprake van een missende natuur. Een zondige natuur. Ik heb eens iemand horen zeggen, maar de dood hoort bij het leven. Ik breek er nog mijn hersens over en ik begrijp het nog niet. Ik kan dat niet begrijpen, want dood is het tegenovergestelde van leven. Het hoort er niet bij. Alleen het is helaas zo. Nou ja, helaas. Vooruit maar. Laten we het daar niet over hebben. Maar in ieder geval, het leven eindigt in de dood. En dat betekent dus dat als de dood een natuurlijk verschijnsel is, is er met de natuur wat mis. Mis. Zondig. Mis. En dus is er sprake van een zondige natuur. Zo simpel is dat. En als je het langs de andere route, langs de zogenaamde morele route wilt leren, wel, leg een mens verplichtingen op, leg hem een wet op, en je zult zien, niet alleen dat hij zich er niet aan houden kan of wil, in ieder geval hij houdt er zich niet aan, maar het is nog sterker, hij begint des te fanatieker die wetten, die regels te overtreden. Dingen die je vroeger van nature niet deed, zodra hij ze gaat verbieden, gaat hij ze wel doen. Heb je nog kinderen in de puberale leeftijd? Kun je het uittesten. In die leeftijd is die oude natuurlijk het meest actief. Die moet nog geordend worden, zal ik maar zeggen. Door normen en waarden heet dat, ja. Maar goed, moet nog geordend worden. Daar is men dan ook druk mee bezig. Maar bij het ordenen ontstaat er een grote chaos, weet je wel. Dus dat is de gelegenheid om het uit te proberen. Verbied ze maar eens iets wat ze nooit doen. De kans is groot dat ze het dan gaan doen. Dat is wat mijn Bijbel zegt. Wet activeert zonde. Demonstreert de zonde. Omdat de natuur zich tegen die wet verzet. De natuur per definitie mist en zoekt naar missers. Dan zult u zeggen, dan staat het er slecht voor. Dan zeg ik, ja, maar niet te snel hoor. Want dan zijn we ineens in vers 24 van dit hoofdstuk verzeild geraakt. En zo snel gaan we vanmorgen nog niet, hè? Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Je leert vanzelf dat je dus van de wet verlost moet worden. Dat is wat hier uiteengezet wordt. Niet omdat er met de wet wat mis is. Maar de wet is goed, maar heeft een verkeerde uitwerking op de mens die niet deugt. Die een zondaar is, die zondig is, die tekortschiet. Want zonder de wet is de zonde dood. Dat betekent, zonder de wet zou je van de zonde geen weet hebben. Behalve dan via de dood, maar dat stond in hoofdstuk 5. En hier wordt gezegd, zonder de wet zou je geen weet hebben van die zondige natuur. Die openbaart zich dan niet. En zolang je nog blijft leven, is er niks mis. Heb ik die? Komt er later wel achter dat het toch fout afloopt. Maar vooruit, hè. Waarna de apostel zegt in vers 9, en zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Dit is een lastig vers, omdat de apostel niet volledig zegt waar hij het over heeft. Want als het een getuigenis is van de apostel zelf van voor zijn bekering, dan klopt hij niet, want hij zegt zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar u en ik weten dat hij voor zijn bekering niet zonder, maar onder de wet leefde. En als je een periode in het leven van Paulus zoekt waarin hij zonder de wet leefde, dan moet het geweest zijn na zijn bekering. Toen hij van de wet verlost werd. Maar dan krijgt men ineens problemen met wat daarna komt, hè? Maar als het gebod gekomen is, dan zou je zeggen, er kwam ineens de wet weer terug in het leven van de apostel Paulus. En daarmee werd dus via de wet de zonde in hem wederlevend. Maar zegt hij dan, doch ik ben gestorven. Hoe dat is, weet ik niet. En ik kan het persoonlijk ook niet inpassen in het leven van de apostel Paulus. Dus ik beschouw het gewoon maar als een voorbeeld van hoe het in elkaar steekt. En de apostel zegt ik, hij had ook gij kunnen zeggen, of wij, of weet je veel wat. Maar geef maar een voorbeeld. In ieder geval, voor heidenen die tot geloof komen, geldt dit eigenlijk dikwijls, hè? Daarom het past in onze dagen makkelijker dan dat we dit vers moeten inpassen in het leven van Paulus. Bovendien gaat het natuurlijk niet om dat de apostel hier een autobiografische mededeling doet. Want dat is hier niet aan de orde. Waar het om gaat is om de werking van de wet. Staat er ook boven in mijn Bijbel trouwens, boven vers 7. Hoe werkt dat? Nou goed, zonder de wet zo leefde ik eertijds. Voor de meeste, voor vele westerlingen, Nederlanders die tot geloof komen, gaat dat op. Ze leefden, weet je wel, zonder God en gebod, heette dat, hè? Leefden zij. Toen kwamen zij tot geloof. En toen meenden ze ineens dat ze onder de wet moesten gaan leven. Een vreemde, kromme gedachte, hoor. Krom in de zin van dat men kennelijk gelooft dat christendom een religie is. Dat had ik beter niet kunnen zeggen, want dan maak ik het nog moeilijker. Maar deze dingen wil ik er graag wel instampen. Hè? Men denkt dat christendom een religie is. Is er dan niet een religie die christendom heet? En zeggen, ja, die is er wel, maar die is niet bijbels. Geen enkele religie is bijbels namelijk. Hè? We zijn gelovigen. We leven uit geloof en dat is niet onder wet. Want leven onder wet is religie. Maar de apostel zegt, zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, precies. Als je eerst zonder de wet leeft, je komt daarna tot geloof en daarna word je onder de wet geplaatst. Want zo die volgorde staat het hier, hè? Zonder de wet leefde ik eertijds en toen kwam het gebod. Waarom wordt men ineens onder de wet gebracht? Maar als het gebeurt staat, zo is de zonde wederlevend geworden. Let op, wederlevend geworden. Implicerend dat die zonde dood was, of dat de apostel, die ik figuur uit dit vers, eerst der zonde gestorven was. Maar als men eerst der zonde gestorven is en wordt dan onder de wet geplaatst, is dat inconsequent, want als men der zonde gestorven is, is men ook der wet gestorven. Maar dat was, waren de voorgaande 6 versen uit dit hoofdstuk immers. En een gelovige, een wedergeboren mens, wordt niet geacht onder de wet te leven. Doet hij het wel, dan wordt de zonde waarvoor hij gestorven was en die hij niet zou dienen, wordt die zonde alsnog levend. Dat wil zeggen, die wordt alsnog actief. En dat is precies het tegenovergestelde van hoe het zou moeten zijn. Laat hem tot u doordringen. Hoofdstuk 6 en het eerste deel van hoofdstuk 7 zeggen immers, wij zijn der zonde gestorven, we zijn der wet gestorven, we hebben dus met de zonde niks meer van doen en met de wet hebben we ook niks meer van doen. Maar als daarna de wet toch ten onrechte, wederrechtelijk, alsnog geïntroduceerd wordt uit dankbaarheid of zo, want je kunt er altijd wel een filosofie bij bedenken, heeft wel een reden van wijsheid, een eigenzinnige religie, godsdienst. We staan in Colossense, hoofdstuk 2, de laatste verse, zoekt u dat maar eens na. Hè? Maar goed, als men dan alsnog die wet introduceert, dan wordt daarmee ook de zonde van de gelovigen geactiveerd. En dan werkt het dus precies averechts. In plaats van dat we verlost zijn van zonde en onze zonde niet meer zouden gedenken, omdat de Heer het ook niet doet, wordt juist de zonde gedacht. En begint, ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar begint hier en daar in elk geval een gemiddelde kerkdienst met het voorlezen van de wet, zodat iedereen, alle aanwezigen, zich ineens weer zondaar voelen. En omdat ze zich zondaar voelen, hoe gelovig ze wellicht ook zijn, zijn ze niet zeker van hun zaligheid. Logischerwijze. Want als men zalig is, is men immers verlost van de zonde. En als je de wet voorgelezen krijgt, word je dus bewust van zonde, op zijn minst. Om maar te zwijgen van de praktische uitwerking daarvan, waarover het voorgaande vers hier sprak. De zonde neemt oorzaak in het gebod enzovoort. Het is echt 100% onbijbels en in strijd met het evangelie, want de wet is geen evangelie, hè? Het is tegenovergestelde. Evangelie is de blijde boodschap dat we verlost zijn van de wet en van de vloek der wet dus. De hele wet. Wat immers gezegd wordt, ik voel dan altijd meteen van, ja, maar we moeten toch regels hebben enzovoort. Dan zeg ik, ja, wat er gezegd wordt hier, is dat wij wel regels hebben, dat we wel levensbeginsel hebben, maar dat is niet de wet, dat is de genade. Dat is niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Dat is niet veroordeling onder de wet, maar vergeving. Leven uit de rijkdom van genade onder de troon, dan wel de heerschappij van de genade. Dat was ongeveer het laatste vers van hoofdstuk 5. Het is niet nieuw, maar dit soort dingen worden zo gemakkelijk vergeten. Ik vind die leer die zegt dat wij als gelovigen in onze dagen niet leven onder het nieuwe verbond, dan ook inderdaad moordend. Want als we niet leven onder het nieuwe verbond en ook niet onder het oude, omdat we van de wet verlost zijn, zijn we aan ons lot overgeleverd. En dan is er niks wat over ons heerst. Dan kun je wel zeggen genade is, maar het heeft zijn betekenis verloren. Want de betekenis van het begrip wordt gegeven in de beginselen van dat nieuwe verbond. Dat uiteengezet wordt. En waaronder wij de Heer dienen, enzovoorts. Wordt later uitgebreider genoemd, maar dat is hoofdstuk 8 eigenlijk. Dus ik ga er nog maar niet verder op in. Maar het gaat erom dat we ervan doordrongen zijn dat we verlost zijn van zonde en dus van wet. Want als je niet van wet verlost bent, ben je niet verlost van zonde. Of van schuld. Of althans van schuldgevoel. En dat is het enige wat in de praktijk voor ons telt, toch? Hoe dan ook, de apostel zegt, als dat gebod weer komt, vers 9, wordt daarmee de zonde levend. Maar, zegt hij, doch ik ben gestorven. En dat is weer de positieve kant van het verhaal. Want hoe actief de zonde in ons ook is, dat wil zeggen erg actief of weinig actief, het maakt voor ons niet uit, want wij zijn der wet en der zonde gestorven, van Gods standpunt uit. En of wij nou veel of weinig zondigen, maakt niet uit, maar het is zo, omdat wij leven onder de heerschappij der genade, van Gods standpunt uit. Maar wij zelf zullen er grote problemen mee hebben. De Heer niet zozeer, wij hebben daar problemen mee. Het levert ons problemen op, omdat we bezig zijn met dingen waarvan we weten dat we ze niet zouden doen, waarvan we hoopten dat we ervan verlost zouden zijn, waarvan we hoopten dat de Heer ons zou helpen in de strijd daarmee, opdat wij een schoon gelaat zouden kunnen tonen aan onszelf. Dat is beter voor onze spiegels, we slaan ze niet zo snel. En aan anderen. Een schoon gelaat zouden willen tonen. Wij mensen vinden dat belangrijk. Voor God speelt het geen enkele rol. Want wij zijn der wet en der zonde gestorven. En God heeft gezegd, ik zal uw zonden geenszins meer gedenken. En wanneer wij ons onder de wet plaatsen of laten plaatsen, zijn we dus prompt bezig onze zonden te gedenken. Ja, we zijn erachter wel. En dat zouden we nou juist niet doen. En daarom moesten wij verlost worden van de wet. Dat zijn we ook officieel. Wij zijn der zonde en der wet gestorven. En daarna vers 10. En het gebod dat ten leven was, er wordt later op teruggekomen, ik meen in hoofdstuk 10. De wet zegt, doe dit en gij zult leven. Je hebt er alleen niks aan. Want mijn Bijbel zegt, niemand kan dat doen. Maar niettemin, doe dit en gij zult leven. Dat wil zeggen, de wet is ten leven, heeft de bedoeling leven te geven, op zijn minst om leven te onderhouden. Maar er staat, het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Let op hetzelfde. Dat wil zeggen, precies datzelfde gebod dat ten leven was, dat gebod, diezelfde wet, is mij ten dood bevonden, want de wet zegt dat als men de wet overtreedt, is men des doods schuldig. Dan heeft men namelijk geen recht op leven. Als de wet ten leven is, wil het automatisch zeggen dat als men de wet overtreedt, dat het dan niet ten leven is, maar tegenovergestelde. En dus heet de wet in 2 Korinthe 3 inderdaad een bediening des doods. Het veroordeelt de mens. Hoe komt het dat zoveel zogenaamde christenen zulke zware schuldgevoelens met zich meedragen? Simpel, omdat ze zich onder de wet hebben laten plaatsen. Op een of andere wijze. Want ja, er zijn heel wat theologische wegen die tot hetzelfde resultaat leiden. Namelijk een leven onder wet, voorschriften, regels. Of dat de Mosaïsche wet is of de persoonlijke regels van de plaatselijke voorganger. Sekteleider wilde ik zeggen, maar vooruit. Dat doet er nou niet toe. Het zijn diezelfde voorschriften. En ze dienen ongetwijfeld om de beminde gelovigen onder druk te houden. Dat ze zich bewust blijven dat ze zondaren zijn en dus hun mond moeten houden. De fariseeën vonden dat ook van het gewone volk. Die zeiden, jullie zijn maar gewone zondaren, wat wil je ons vertellen? In verband met die blind geboren. Gij zijt geheel in zonde geboren. Wat wou jij zeggen? En dus worden de gelovigen, de christenen, of hoe je ze maar noemen moet, want ik weet nooit wat ze precies zijn, worden onder druk gehouden, worden schuldcomplexen aangepraat enzovoorts. En als je durft te vertellen dat God al onze zonden heeft weggedaan, ongeacht wat het was en waaruit het bestond en wat de omstandigheden waren, dan zeggen ze, oh, dat is al verzoening. En dat is een erkende dwaalleer. En dan hang je dus, hè. Ik moet u zeggen, dat is niet alverzoening. Alverzoening is een term, theologische term, ter aanduiding van een leer die niet zegt dat al onze zonden verzoend worden, maar die leert dat alle mensen behouden worden. Dat heet alverzoening En dat is niet wat wij geloven, integendeel. Laat hem goed tot u doordringen. Maar ik geloof wel dat al mijn zonden weggedaan zijn. Wis en waarachtig wel. Dat leert de Bijbel duidelijk genoeg. Ik zal uw zonden geenszins, dat wil zeggen op geen enkele manier, in geen enkele zin, meer gedenken. Jeremia 31 en Hebreeën hoofdstuk 8, waar het aangehaald wordt. Dat is waaronder wij leven. Onder dat nieuwe verbond waar zonden geen rol van enige betekenis spelen. Maar goed, het zijn de beginselen ook niet in een oude schepping, maar het zijn de beginselen van een nieuwe schepping waarvan we deel uitmaken. Van een nieuwe wereld, een nieuwe mensheid, een nieuwe natuur. Petrus noemt het zelfs de goddelijke natuur. Het is wat hoog gegrepen voor een mens, maar ik moet u zeggen, wij grijpen er ook niet naar. God heeft het ons gegeven. Leert het ons in zijn woord. Kortom, het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. En wij die gestorven en opgestaan zijn met Christus, een eeuwig leven hebben ontvangen, zouden niet leven onder een bediening des doods uiteraard. Dat lijkt me duidelijk. In 1 Timotheüs 1 zegt apostel Paulus trouwens dat er sommigen zijn afgeweken van het geloof, willende leraren der wet zijn, niet verstaande wat zij zeggen of wat zij bevestigen. Hij zegt, ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Dat ze leraren der wet willen zijn. En aan de Galaten schrijft hij, wie heeft u betoverd? In verband met diezelfde kwestie. Betoverd. Dat wil zeggen, het is niet te begrijpen. Afgezien van dat het duidt op een satanische oorsprong. Maar goed, ik kan beter dit schriftgedeelte vervolgen. Er staat dus het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden in de praktijk. Vers 11, nog een keer. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod. Let erop dat de uitdrukking uit vers 8 hier gewoon letterlijk herhaald wordt. Hij wordt er ingestampt. Zodat u mij daar niet de schuld van geeft, dat ik het erin stamp. Paulus doet dat, hè? Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod. Exact hetzelfde in vers 8 als in vers 11. De zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod heeft mij verleid en door hetzelfde, dat wil zeggen door het gebod, gedood. Eerst gebod, de wet dus, daaruit vloeit voort zonde. En daaruit vloeit voort de ultieme zonde, de ultieme misser, de doodname. Dus is de wet bediening des doods. Maar niettemin, aan de wet zelf mankeert niks. Dat is vers 12. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Daar mankeert het niet aan, maar het mankeert aan de mens die dat juk van de wet niet dragen kan, zei Petrus in Handelingen hoofdstuk 15. Het ligt aan de mens die er verkeerd op reageert. Beschouw het dan maar voor het gemak als een allergie. Een overmatige reactie op dingen die goed bedoeld zijn, maar het werkt verkeerd uit. Daarnaast wil ik toch nog even enige andere schriftplaatsen leggen in verband met deze kwestie, die namelijk van dat de zonde oorzaak genomen heeft door het gebod. Namelijk in de eerste plaats Galaten hoofdstuk 3, vers 19. En u weet, de hele Galatenbrief heeft geen ander onderwerp dan dit. Namelijk dat de gelovige verlost is van de wet. En die uitdrukking, wie heeft u betoverd, die vindt u in vers 1 van dit hoofdstuk. Gij uitzinnige, buitenzinnen, krankzinnig heet dat gewoon in het Nederlands. Gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd, enzovoorts. Het ging mij om vers 19, waar de vraag gesteld wordt, waartoe is dan de wet? Want in de voorgaande verse is uiteengezet dat de zaligheid, het evangelie en daarmee het nieuwe verbond niet voortkomt uit de wet, maar voortkomt uit de beloften aan Abraham, dat was 430 jaar eerder. En 430 jaar na de belofte aan Abraham kwam Mozes en de Mosaïsche wet, waarvan Paulus zegt, ja, die kwam erbij, maar die doet er niks aan toe of af. Dat verbond met Abraham blijft staan en de komst van het nieuwe verbond en van de Messias is de vervulling van de belofte aan Abraham. En het komt niet voort uit de wet draagt daar niks aan bij. De wet spreekt erover, maar de wet draagt er niets aan bij. Waartoe is dan de wet? Wat is dan het nut van de wet, is dan de vraag. Als het niet de zaligheid brengt, op een of andere wijze, of er niet aan bijdraagt. Waartoe is dan de wet? Antwoord, zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Nou weet ik niet of u nog weet wat terwille van betekent, maar terwille van heeft de betekenis van ten gunste van. Eventueel in relatie tot, zit er ook nog in. Maar om der overtredingen wil, dat is niet om de gerechtigheidswil of zoiets. Dat wil zeggen, de wet is niet naast de belofte aan de mens gegeven om gerechtigheid voor te brengen, maar om ongerechtigheid, om overtredingen voor te brengen. Ja, dan kunt u wel zeggen, dat had ik niet gedacht, want de wet is toch om de overtredingen terug te dringen. Dan zeg ik, ja, de apostel heeft net uiteengezet in de Romeinen, hebben wij gezien, dat dat zo niet werkt. Dat kunnen wij mensen wel denken, maar het probleem van het denken van de mens is, dat heb ik u geloof ik al eens eerder verteld, dat hij ervan uitgaat dat de mens in zichzelf goed is, dan wel dat er ergens in de mens iets goeds is. Dat hoor je vaak ook. En dan vraag je mensen of ze geloven, dan zeggen ze, ja, ik geloof in het goede in de mens. Nou, dat is nou precies waar ik niet in geloof, in het goede in de mens. Wis en waarachtig niet. En voor zover er eventueel, heel misschien toch wat goeds is in de mens, kan het alleen zijn het woord Gods, de geest Gods, het leven Gods, maar dat vind je alleen in wedergeboren mensen. Die zich laten vullen met het woord van Christus, dan wel met de Heilige Geest. Of hoe u het maar noemen wil. Maar in de mens als zodanig, de natuurlijke mens, is niks goeds. Daar komt ie, hè? En hoe weten wij dat? Dat weten wij uit de wet. Niet omdat de wet het leert, bedoel ik, hoewel de wet het ook leert. Maar wij weten het omdat er een heel volk is dat van Gods wegen ter demonstratie voor dat doel onder de wet geplaatst werd, zodat de hele wereld kan zien wat er van dat volk dan terechtkomt als het leeft onder de wet. En wat kwam er van terecht? Helemaal niks, nee. Het werd zelfs ongelovig. Dat is het verbazingwekkende van het volk Israël, dat uit Egypte verlost wordt met grote wonderen en tekenen, met opzet dat ik het zo zeg, met grote wonderen en tekenen, dat wil zeggen, er kon geen twijfel aan bestaan dat zij de Heere God aan hun zijde hadden, dat hij voor hen zorgde, dat zij hun volk waren. En wat deden zij vervolgens? Murmureren. Whatever that may be. En hoe je het maar schrijft. He? Wat het precies is. Nou, mopperen op de Heer. Dan leefde het volk aan de hand van de Heer, maar onder de wet. En wat gebeurt er? Ze worden ongehoorzaam. Nou, zo gaat het. En zo gaat het nog, moet ik u zeggen. Nog steeds. Ze worden ongelovig. Ze gaan vertrouwen op zichzelf. Op eigen werken, op eigen kunnen en kennen. En hoe het allemaal maar heten mag, er komt niks van terecht. En als de Heer zich bekend maakt, blieven ze hem niet. En als de Messias komt, zeggen ze, we willen niet dat deze over ons koning zij. En zo verder. Dat is de gang van zaken. Waartoe is de wet? Zij is om de overtredingen wil daarbij gesteld, want de wet doet de overtredingen toenemen. En het is gebeurd, die wet is daarbij gesteld, totdat het zaad zal gekomen zijn. Dat wil zeggen, totdat de belofte aan Abraham vervuld zal worden, met betrekking tot zaad van Abraham en daarmee een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, het aanbreken van het nieuw verbond. En tot die tijd werd Israël onder de wet geplaatst enzovoort. Maar het deed, iedereen kan dat nagaan, dat is de Bijbelse geschiedenis, het deed de zonde, de overtredingen toenemen. Nou goed, meer zal ik uit dat vers niet lezen. Ik moet nog wel lezen 1 Korinthe 15. In één toelichtende uitspraak, vers 56. De prikkel des doods is de zonde. U weet wat een prikkel is? Dat is die stok met die scherpe punt eraan, die ze in het achterste van een os prikken, zal ik maar zeggen. En dan loopt de os vooruit, hè? Dat is een prikstok. Daar komt de uitdrukking vandaan, het is uw hart te versenen tegen de prikkels te slaan. Terug te trappen tegen die prikstok. Of ze doen dat dan bij gelegenheid blijkbaar. Maar een prikkel, dat is een soort aandrijvende kracht. Wij kennen het woord nog steeds, want we hebben het nog steeds ook in ons lichaam over prikkels die doorgegeven worden vanuit de hersenen naar de spieren. En er prikt helemaal niks hoor. Maar we hebben het woord overgehouden van die prikstok waarmee het vee vooruit gejaagd werd enzovoort. Prikkel. De prikkel des doods is de zonde. Dat wil zeggen dat de dood wordt aangedreven door de zonde. De zonde is die prikstok die de dood activeert. Heb u dat? En daarna hetzelfde nog een keer. En de kracht, maar het had net zo goed prikkel kunnen zijn. En de kracht der zonde is de wet. Dat wil zeggen, de wet activeert de zonde en de zonde activeert de dood. En daarom moesten wij van de wet verlost worden, omdat de wet zonde en dood activeert. Moeilijker is het niet. Het is diep te betreuren dat zogenaamde evangelische christenen diezelfde weg gaan, diezelfde oude weg. Men begint met een beetje wet en het wordt vanzelf een heleboel wet en men raakt de blijde boodschap domweg kwijt, want men heeft geen blijde boodschap meer. Dus alleen voorschriften, regels, wetten noemt men praktisch christendom, maar praktisch christendom is helemaal geen christendom. Wat men er traditioneel onder verstaat namelijk is geen christendom, is alleen bestrijding van zonde, ongerechtigheid en wat het maar is. En daardoor neemt het juist toe. Het werkt averechts. Men zou het vergeten, men zou het negeren, men zou het voor dood houden en men zou komen tot de Heer onder het nieuwe verbond en naderen tot de troon der genade om te leven uit die genade die God geeft. En als gevolg daarvan de zonden en overtredingen niet meer gedenken. En zo komen wij bij vers 13 met weer een retorische vraag. Is dan het goede, implicerend de wet, is dan het goede mij de dood geworden? En dan zegt de apostel weer, dat zij verre. En daar houden we het dan maar op. Maar wat er gebeurt, zet hij hierna uiteen. Hij zegt, maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat zij, de zonde, zou openbaar worden als zonde, of zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood. Hij zegt dus, de zonde werkt mij door de wet, door het goede, de dood. En de fout zit niet in de wet, de fout zit in de zonde. Lijkt me duidelijk, maar het is natuurlijk toch een soort samenvatting van wat hiervoor al eerder gezegd was. En waarom was dat? Opdat is het doel dus, opdat de zonde bovenmate werd zondigende. In eenvoudigere termen, de wet was gegeven opdat de zonde bovenmate, meer dan normaal, actief zou worden. En doordat de zonde natuur bovenmatig actief wordt, leer je hem kennen. Word je ermee geconfronteerd en wordt de zonde als het ware levend, zoals de uitdrukking luidde in vers 9. Dus de wet werd gegeven opdat de zonde zou toenemen. De zonde natuur sterker zou worden. Maar mede daardoor bewerkt de wet dus ook ongeloof. Want dat is zonde. Immers. En dat zie je in het Joodse volk dus geïllustreerd. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Maar aan het gebod ligt het niet, aan de wet ligt het niet. Want wij weten, vers 14, wij weten dat de wet geestelijk is. Dat moet je dus even optellen nog bij vers 12. De wet is heilig. Het gebod, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. En volgens vers 14 ook geestelijk. Maar het probleem is, dat ik ben vleeselijk. En daar komt de term geestelijk vandaan, want dan moet je uitleggen, hoezo is de wet geestelijk? Dat is lastig uit te leggen, maar je kunt het tegenoverstellen. Maar ik ben vleeselijk, en dan wordt het wel duidelijk, want die twee dingen strijden tegen elkaar. Vlees strijdt tegen geest en geest strijdt tegen vlees. Daarover gaat vervolgens ook hoofdstuk 8, waar we de normale situatie vinden van het kind van God. Maar goed, die stellen we dus nog even uit. Vers 14. Wij weten dat de wet geestelijk is en heilig, rechtvaardig en goed. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En onder verkocht te verstaan in slavernij gebracht. Wij zijn verkocht. Als dat zo is, dan betekent het dat we slaven zijn van iets of iemand die wij dienen. En er staat erachter wat dat iets of iemand is. Dat is de zonde. Wij zijn slaven der zonde. Het is Johannes 8, geloof ik, dat zegt: en ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En hoofdstuk 6 ging er ook over. Hè? We zijn dienstknechten van nature, of slaven, dat is hetzelfde woord, der ongerechtigheid, maar ook der zonde. Wij zijn slaven van de zonde en dus dienen wij de zonde. Wij hebben geen andere optie. En als we geactiveerd worden door wat dan ook, dan betekent het alleen dat we meer gaan zondigen, want we zijn slaven van de zonde. En dat is wat vers 14 hier zegt. En dat het zo is, illustreert de apostel. Hij legt het uit. Vers 15, en dan wordt hij ingewikkeld hoor. Hij zegt, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Kennen is in het oude Nederlands van de Statenvertaling het woord voor deel hebben aan, gemeenschap hebben met. En hij zegt, wat ik doe, ken ik niet. Dat wil zeggen, ik doe dingen die mij eigenlijk vreemd zijn, waar ik niks mee heb, maar toch, ik wil ze niet doen, maar ik doe ze wel. En dat is niet alleen het probleem van een niet-wedergeboren mens, maar ook van een wedergeboren mens. Hij doet dingen die hij niet wil, waar hij niks mee heeft, die hem vreemd zijn eigenlijk in zijn denken, maar niettemin doet hij ze, zegt de apostel. Hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik niet wil, hetgeen ik haat, dat doe ik. Dat is toch de frustratie van een mens, en zeker van een goedwillend mens. Hij wil wel goed, maar komt niks van terecht. U kent toch de uitdrukking goede bedoelingen? Goede bedoelingen. Ik zeg altijd, dat is hetzelfde als belendende percelen. Het is een neutrale term, maar je weet meteen wat er aan de hand is. Belendende percelen zijn belendende percelen omdat ze in brand staan. Als ze niet in brand staan, heet ze niet belendende percelen, zeg ik altijd. Of kennen jullie die uitdrukking niet? Hè? Het is een term van de brandweer. Die hebben het over belendende percelen. Die worden met vuur bedreigd. Maar ook als er geen vuur is, zijn belendende percelen. Maar niemand gebruikt de uitdrukking dan. Nou ja, hetzelfde. En zo is het met goede bedoelingen ook. Want wat is er met goede bedoelingen? Niemand zou de term gebruiken als er niet verkeerd mee ging. Dan zegt men, ja, maar het was toch goed bedoeld. Ja, implicerend dat het verkeerd ging. En dat is het probleem. Wij bedoelen het allemaal goed, maar er komt zo weinig van terecht. En wat we niet bedoelen, dat is wat er gebeurt. En wat wij doen, ook dikwijls. Hetgeen ik wil, doe ik niet, maar hetgeen ik haat, doe ik. Is de verklaring van, hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Maar het is natuurlijk wel zo, vers 16, indien ik dat doe wat ik niet wil, stem ik daarmee in met de wet Gods, dat die goed is. Want ik wil immers die wet niet overtreden, ik doe het echter wel, maar omdat ik het toch niet wil, stem ik dus met die wet in. En hier hebben wij dus het verschil tussen de buitenkant van de mens, dat wat hij doet, en dat wat in zijn hart is. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde. Ik weet wel dat daar in de filosofie heel anders over gedacht wordt. In de psychologie is het nog iets ingewikkelder allemaal. Maar de Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Die maakt onderscheid tussen wat in het hart van de mens is en dat wat hij doet. Dat is niet hetzelfde namelijk. En dat is het grote probleem wat we ook altijd met elkaar hebben. Dat is het probleem waardoor mensen zich verongelijkt voelen, zich niet erkend voelen en roepen: mijn vrouw begrijpt mij niet, enzovoort. Andersom is het ook zo, mannen begrijpen hun vrouwen ook nooit, dat weet u toch? Bij wijze van spreken dan, maar wij begrijpen elkaar niet, omdat wij van elkaar al de dingen zien aan de buitenkant, maar we weten niet wat erin is. Het zijn twee verschillende zaken. En Paulus zegt dus dat als hij doet wat hij niet wil, dan stemt hij met zijn wil wel degelijk in, eventueel met de wet Gods. En daar gaat het om, ik moet er ook meteen bij zeggen, dat is de enige grond van ons behoud. Begrijp je me goed, de grond van onze zaligheid ligt in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar ik bedoel, voor zover wij er deel aan krijgen, is het niet op grond van onze werken, maar is het op grond van onze wil, dat wat in ons hart is. Daarom is tot geloof komen een kwestie van willen. Niet iets van wat je overkomt of iets dergelijks. Je moet een keuze maken, je wil. En God heeft daarvan gebruik gemaakt om ons die zaligheid te geven. Wij kunnen met onze wil instemmen in het algemeen met de wet Gods. En ik bedoel deze keer niet alleen de 10 geboden, maar ik bedoel gewoon alles wat God geopenbaard heeft in zijn woord. Maar dat wil niet zeggen dat wij kunnen beantwoorden aan de eisen die God stelt. Maar de enige eis die God stelt op grond waarvan wij deel krijgen aan dat eeuwig leven, aan die zaligheid, is onze wil. We kunnen kiezen. Indien ik datgene doe wat ik niet wil, stem ik dus de wet toe dat zij goed is. En de apostel zegt, bij deze vaststelling hebben wij dus onderscheid gemaakt tussen mijn wil en mijn werk. Maar mijn wil, dat ben ik. En mijn werk, dat ben ik ook. Heb je dat? Dat is je probleem. Wie ben ik? Ben ik diegene die de dingen doet, of ben ik degene die de dingen wil? En Paulus zegt, voor God zijn we degene die die dingen willen. Of ze doen is een ander ding. Het zijn twee verschillende zaken. Lees maar mee. Vers 17. Ik dan dus doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. En Paulus maakt hier dus onderscheid tussen ik in verband met het goede dat hij wil, dat is ik, zegt hij. En als er toch wat anders uitkomt, zegt hij, nou, dat ben ik dan dus niet. Want het is het tegenovergestelde. En dat benoemt hij als, dat is de zonde die in mij woont. Dat is mijn zondige natuur, die niet spoort. Die het doel niet bereikt. Maar hij neemt afstand dus hier van zijn zondige natuur. Hij benoemt het ook niet langer als ik. Hij zegt, dat ben ik niet, dat is de zonde die in mij woont. Want ik, met mijn wil, mijn goede bedoelingen, stem in met de wet Gods, het woord Gods, dat zij goed is, enzovoort. Als het dan toch misgaat, dan ben ik dat dus niet, maar is het de zonde die in mij woont. En toen was er nog iemand die riep, maar dat is maar makkelijk. Nou, ik heb nooit het idee als ik dit lees dat dit makkelijk is. En ik heb zelden het idee dat als ik de dingen uit probeer te leggen die hier staan, dat men ze dan begrijpt ook nog. Het lijkt mij toch knap gecompliceerd. Je moet een beetje afstand kunnen nemen van jezelf dus. Anders gaat het niet. Je moet kunnen objectiveren, kunnen vaststellen het verschil tussen iemand met zijn goede bedoelingen, dat in het hart is enzovoort, en dat wat hij vervolgens doet. Dat gaat mis. Nou ja, niet altijd, maar bij de natuurlijke mens in elk geval. En dus zegt hij, ik doe dat niet meer, want ik stem in met de wet Gods. En dus doe ik dat niet, maar de zonde die in mij woont. En dan vers 18, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Geen goed blijft. In die oude natuur, in dat vlees, in dat zondige vlees. Want het willen is bij mij, maar dat is niet zozeer vlees, dat is denken en dus eigenlijk geest, al is het dan met een kleine g. Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen krijg ik niet voor elkaar. Dat vind ik niet. Krijg ik niet geregeld. Heb je dat? Dat is de praktijk. En dan vers 19, want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar dat had hij al gezegd. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat is dus precies hetzelfde als wat met enige andere woorden in vers 15 gezegd werd. En dan vind je de tegenstelling in het leven van een gelovige, want vergis u niet, daarover wordt gesproken. Dit leidt geen twijfel, de apostel spreekt in de eerste persoon enkelvoud, ik. De apostel dus, die deze brief schrijft, zegt over zichzelf, ik wil wel het goede, maar het goede te doen vind ik niet, enzovoorts. En hij spreekt dus over zijn eigen leven, ook als kind van God. Zo werken de dingen niet. Er blijven twee dingen. En wat men als kind van God, als gelovig mens, dus moet leren, is afstand te nemen van zichzelf. En zeg niet dat het makkelijk is, want het is niet makkelijk. Ons leven met de Heer, ons leven als kind van God, is ondanks hoe wij zijn. Ondanks hoe wij leven, ondanks wat wij doen. Dat is het uitgangspunt. Daarmee is niet het laatste woord gezegd. Dit is pas hoofdstuk 7 van de 16 hoofdstukken, dus vooruit maar weer. Daar is niet het laatste woord mee gezegd, maar zo begint het wel. Dit is de fundamentele uiteenzetting over de tweestrijd die er altijd is in het leven van een kind van God, waarvan Johannes zegt dat hij feitelijk beschikt over twee naturen. De oude, want die is er nog steeds, en de nieuwe mens. En als u een aardige uitspraak in dat verband wilt hebben, dan heb ik die voor u in opnieuw de Galatenbrief. Ik vind hem altijd wat vermakelijk, omdat vele mensen zich afvragen, wie ben ik? Ik vind het altijd een komische vraag, want het antwoord is, niemand, niks. Ik zeg altijd, mijn Bijbel leert dat een mens een hol vat is. Wat is een mens dus? Een hol vat. Leeg. Trouwens, het hele bestaan is leeg. Dat is vertaald met ijdel of ijdelheid. Alles is ijdelheid leeg. Ga maar niet op zoek naar jezelf, dat vind je niet. En als je identiteit moet ontlenen aan wat je doet, vele mensen doen dat, dan komen zij bedrogen uit. Dus ik bedoel, dan is het niet best. Want van het leven komt weinig terecht. Maar waar het om gaat, is dat de mens in het algemeen gevuld zou worden met het woord God, zodat hij niet langer leeg, ijdel is, maar gevuld. In een andere kringen moet je zeggen, een mens zal gevuld worden met de Heilige Geest. Dat is hetzelfde, dus dat doet er nou verder niet toe. Dan wordt hij wat, maar dat betekent dat Christus onze identiteit is. Dat het woord Gods onze identiteit is. Dat het leven van Christus onze identiteit is. Kortom, dan kunnen wij zeggen, het leven is mij Christus. Wie ben ik? Mozes vroeg aan de Heer, wie bent u? Toen moest de Heer antwoord geven op de vraag wie hij was. En hij zei, ik ben. Maar dat was het dan. De onvergankelijke. En wij kunnen wat worden alleen doordat wij gevuld worden met hem. Met zijn leven. En dan wordt hij ons ego, ons ik. En dat is niet onderworpen aan de wet of aardse beginselen of vleeselijk verstand, menselijke filosofie of theologie of wat dan ook. En Paulus zegt in dat verband, in dit verband met de wet, zegt hij in Galaten 2, eerst in vers 19, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Maar ja, dat hebben we vorige keer besproken naar aanleiding van Romeinen 7, vers 1 tot en met 7. Ik ben door de wet, in overeenstemming met de wet, voor de wet gestorven, dus vrij van de wet, opdat ik voor God, ook Romeinen 6, leven zou, hem zou dienen namelijk. En dan komt hij, vers 20, met de vraag, wie ben ik? Ik ben met Christus gekruist, wie ben ik dan? Nou ja, wat ben ik dan? Vooruit dan. Dood. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Wat ben ik dan? Levend. Zodat de vraag is, ben ik nou dood of ben ik nou levend? Ik ben met Christus gekruist, doch ik leef. Ben ik dan dood of ben ik levend? Het antwoord is, Wij zijn het allebei. Wij zijn dood naar de oude mens en levend voor God in Christus en dus naar de nieuwe mens. Dit is niet nieuw, dat was weer Romeinen 5. Waar de oude mens, onder aanvoering van Adam, staat tegenover de nieuwe mens met Christus aan het hoofd. Hebben we besproken. En naar de oude mens zijn wij dood, naar de nieuwe mens zijn wij levend. De enige complicatie is dat die nieuwe mens, dat nieuwe leven, geplant is om zo te zeggen, althans voorlopig, nog in dit oude lichaam. Als instrument alleen.
Zegt Paulus daarom ook, van nu af aan kennen we niemand meer naar het vlees.
Ja, zeker, hangt daar de rest eens mee samen. In 2 Korinther 5, wij kennen niemand meer naar het vlees. Nee, want wij worden geacht naar de oude mens gestorven te zijn. En zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Zijn wij een nieuwe schepping? Het antwoord is ja. Maar het betreft die ene persoonlijkheid, dat nieuwe leven wat wij gekregen hebben. Dat is een nieuwe schepping. Ons lichaam is dat nog steeds niet. Onze oude mens, de zondige natuur, is ook nog steeds actief. Maar die kennen wij niet meer. Dat wil zeggen, we weten dat het er is en zeggen, dat is de zonde die in mij woont. Dat is onze oude natuur. En weer niet zeggen, dat is maar makkelijk. Het is verbazend moeilijk, blijkbaar, voor een mens om afstand te nemen van zichzelf. Maar waarom niet? Die oude mens wordt geacht dood te zijn. En de uitdrukking houdt het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt, is dus een oproep om inderdaad afstand te nemen van de eigen oude natuur. Dan lees ik verder in Galaten hoofdstuk 2, want daar staat, ik ben met Christus gekruist en ik leef, maar die twee ikken zijn niet dezelfde hoor. Ik ben met Christus gekruist, doch ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Bestudeer het maar, ga er maar een weekje aan werken aan die zinnen en kom tot de conclusie dat waar je het woord ik zou verwachten staat ineens Christus. Namelijk, ik ben met Christus gekruist, doch ik leef. Maar niet meer ik, maar ik leef. Maar er staat, Christus leeft in mij. Christus leeft in mijn oude mens, in dit oude lichaam. En die Christus is mijn ik. Mijn nieuwe leven, mijn nieuwe identiteit in Christus. Daar komt trouwens ook het idee vandaan dat wij als gelovigen een nieuwe naam zouden krijgen. Dat betekent feitelijk een nieuwe identiteit. En dan gaat hij weer verder. En hetgeen ik nu in het vlees leef, ik lees hem ook wel als, en voor zover ik nu in het vlees leef, maar ik leef in het vlees, dat wil zeggen, dat nieuwe leven heeft een plaats gekregen in dit oude aardse menselijke lichaam. En dus, hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door de trouw, het geloof staat er, maar het is hetzelfde woord, de trouw van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, uit Hebreeën hoofdstuk 2 en 3. Dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft, enzovoorts. Maar laat hem tot u doordringen, wie ben ik? En waar ontlenen we onze identiteit aan? Wij als kinderen Gods, wij als gelovige mensen, zijn niet maar gewoon natuurlijke adamieten, om zo te zeggen, met een modificatie. Dat wil zeggen met een wijziging, met een aanvulling of met een lichte verbetering achteraf. Sommigen hebben het idee dat de christen een mens is die zich in het stel normen en waarden heeft laten aanmeten enzovoort. En nou is hij een beter mens geworden. En van de kansels wordt het gepredikt, precies zo. Hoe word je een beter mens? En via het christendom word je een beter mens. Maar waar het over gaat natuurlijk, is dat wij inderdaad een andere identiteit, namelijk nieuw leven, hebben ontvangen. En dat nieuwe leven zouden we rekenen voor onszelf, maar uiteraard ook voor anderen. En dan kom ik inderdaad pas bij 2 Korinther 5. Zo dan wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Wij kennen die kreet alsof het over de toekomst gaat, hè? Ik citeer altijd dat lied van Michel van der Plas. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Ja, dat laatste is waar. de hemel en de aarde. Maar wij wachten niet op dat alles nieuw wordt. Wij zijn nieuw, dat staat in 2 Korinther 5. Het is alles nieuw geworden. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En dus kennen wij, vanaf dat we dit weten, kennen wij voortaan niemand meer naar het vlees. Wij weten wel, maar wij kennen niet naar het vlees. Dat wil zeggen, onze gemeenschap, want kennen is nog steeds hetzelfde woord, gemeenschap hebben. Onze gemeenschap als gelovigen is niet op basis van het vlees, niet op basis van dat wij een overeenkomstige aard, karakter, aanleg, belangstelling hebben of iets dergelijks. Maar onze gemeenschap is omdat wij allen als gelovigen nieuwe scheppingen geworden zijn in Christus en hetzelfde leven van Christus deelachtig zijn geworden. Met een plechtige term. En daar gaat het over. Wij zouden onszelf leren zien zoals Christus ons ziet. En Christus zegt, God zegt, wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En om die grond kan hij ook zeggen, ik zal hun overtredingen, hun zonden, geenszins, op geen enkele manier meer gedenken. Het probleem dat wij hebben, is dat wij zelf onze zonden gedenken. Op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door ons onder de wet te laten plaatsen. En ik zal mijn nek maar weer een keer uitsteken. Ik doe toch al zoveel gevaarlijke dingen tegenwoordig. Dus kan er nog wel bij. Wij gedenken bijvoorbeeld ook onze zonden als wij menen dat wij dagelijks onze zonden aan de Heer moeten belijden. Of niet dan? Dan ben je toch bezig met je zonden te gedenken. Ik ken zelfs mensen, nou die ken ik niet, die heb ik gekend. Die schreven ze op in de loop van de dag. Dat is niet humoristisch bedoeld. Maar... hè? Die gedachten hun zonde hielden dat boek aan om het bij de Heer te beleiden. Dat valt in de categorie goede bedoelingen. Maar je wordt er diep ongelukkig van. Het werkt namelijk niet. Want de Heer vergeeft ze wel en gedenkt ze niet, maar jij zelf bent bezig ze te gedenken. En dan kan je de Heer wel vragen, wilt u ze niet meer gedenken? Maar dat was je probleem niet. De Heer gedacht ze überhaupt al niet. Nee, ik ga er niet dieper op in, want dat neemt uren om alle daarbij aangehaalde schriftplaatsen te bespreken. Maar wat mijn Bijbel zegt is niet dat het verboden is om je zonde aan de Heer te belijden. Maar wat de Bijbel zegt is dat het niet goed is om je zonde te gedenken. En daarom zingen wij, dan citeer ik maar iemand anders, hè. Dan citeren wij lied 838. Wij hebben de verlossing. Wij hebben de vergeving. Wij hebben de verzoening, enzovoorts. Daar vragen wij niet meer om, daar danken wij hem voor. Hebt u die? Wij zouden hem danken voor de vergeving die hij gegeven heeft. Zeg niet dat het makkelijk is. Maar zo werkt het wel. God ziet ons aan in Christus. Wij zouden dat ook doen en begrijpen dat onze verbondenheid met onze hemelse vader, dan wel met onze hoge priester, niet gebaseerd is op wat wij gedaan hebben, of zeker ook niet op wat wij gelaten hebben. Het maakt niks uit. Maar ligt niet aan. Voor hem niet. Voor ons wel. Wij doen op aarde verkeerde dingen, of althans onverstandige dingen, laat ik het zo maar zeggen. Dan hoef ik daar geen discussie over te hebben. Wij doen op aarde onverstandige dingen. En we krijgen er problemen mee. Ze worden ons aangerekend. Of misschien ook niet, maar ze hebben consequenties. We nemen de verkeerde beslissingen. En we zitten eraan vast en al dat soort dingen meer. Er kan een boel misgaan. Zo is het nou eenmaal. Zie? Dat is de wet van Murphy. Hè? Dat is de werking van de zonde. Wat mis kan... zonde, mis. Wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Vroeg of laat. Die dingen overkomen ons allemaal, maar het maakt ons voor God niet anders. God rekent ons in Christus volmaakt. En waar het betreft ons praktisch christelijk leven, maar dat komt hierna weer aan de orde, in de volgende hoofdstukken, gaat het er niet om of wij zondigen of niet zondigen, laat staan of we ons aan de wet houden of niet. Het gaat erom of wij hem dienen. En hem dienen is niet hetzelfde als de zonde in ons leven bestrijden. Want met dat laatste dienen wij onszelf en onze schoonfamilie, zeg ik altijd spottend. Nee, is niet serieus bedoeld. Maar wij dienen daarmee onszelf. om een hoger gevoel van eigenwaarde te krijgen enzovoorts. Dit bestaat zelfs een bepaalde, laten we zeggen, stroming die leert dat een gelovige zo ver kan komen dat hij helemaal niet meer zondigt. Nou, en dan? Wat maakt het uit? Dood was je al. En of je als dode veel of weinig zondigt of helemaal niet, maakt geen bal uit, je blijft dood. En waar zonde niet voorkomt in die goddelijke natuur, wordt met de bestrijding van de zonde in ons leven God niet gediend. God had het probleem al lang opgelost. En voor zover u zegt, ja, maar wij zondigen nog en ik wou er toch wel afkomen, zeg ik, heb goede moed. Vroeg of laat zult u overlijden, dan bent u eraf. Dat is een blijde boodschap, broeder. En hopelijk, vroeg of nog vroeger, vindt de opname van de gemeente plaats, want daar zie ik liever naar uit en dan zijn we er ook af. Dat heet de verlossing van ons lichaam. Met andere woorden, er is nog iets waarvan we in de praktijk verlost moeten worden. Maar aan de andere kant, in de praktijk speelt het voor God geen enkele rol. En daarom zong hoe heet die man? In die campagnes van Billy Graham, Beverly Shea, zong er altijd Just As I Am. Zoals je bent, zou je tot Heer komen. Zonder die eerst op te knappen. En je zou het ook niet in je hoofd halen om dat later te gaan doen. Mijn Bijbel leert dat Christus ons reinigt. Misschien niet snel en veel genoeg naar onze maatstaven, maar je zou je er niet aan wagen om je eigen maatstaven aan te leggen. Hij doet dat. Zijn werk, zijn hogepriesterlijk werk, dat hij doet voor de gemeente. Dat stond trouwens ook in Galaten 2. Eigenlijk, want er staat, hetgeen ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die zich voor mij heeft overgegeven. En later staat er van, hij heeft zich voor ons overgegeven, opdat hij een eigen volk zou reinigen. Heiligen, ijverig in goede werken, en hij zou het doen door het bad des waters, door het woord. Dat is het verhaal. Kortom, als u van uw zondeproblemen wil afkomen, dan zou u zich moeten laten reinigen door het woord van God. En als je met dat woord van God niet omgaat, zal ik maar zeggen, met die Bijbel niet, als je dat niet tot je neemt, word je dus in de praktijk van je leven, je praktische leven, niet gereinigd. En blijf je met je schuldgevoelens rondlopen. En de vloek van het christendom is dat men daar menselijke filosofie op loslaat ten koste van de Bijbel. Maar laat de Bijbel buiten beschouwing, ontwikkelt een eigen filosofie en zegt, ja, je moet als je tot behoud bent gekomen toch wat terug doen voor de Heer. En wat kunnen we beter doen dan te proberen alsnog onder de wet te leven? Uit dankbaarheid. Nou, zegt de Hamas wat tegenin. Dat is makkelijk genoeg, wat tegenin zeggen. Het is onbijbels. Men zou uit dankbaarheid zich stellen onder het nieuwe verbond en zijn leven stellen, zijn lichaam stellen tot wapenen der gerechtigheid. Aan de opgewekte Christus. En dus met vrijmoedigheid zich melden, just as I am, zoals ik ben. Zich melden bij de troon der genade om zich in dienst te stellen, als priester in dienst te stellen van de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is Bijbels christendom. Terug naar Romeinen 7. De apostel zegt, ik doe dat zelf niet meer, vers 20, maar de zonde die in mij woont, het distancieert er zich van. En dus zegt hij, ik vind dan deze wetregel in mij. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Want, zegt hij, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Stem me mee in. Doe ik niks aan af. Maar ik zie een andere wetmatigheid in mijn leden, in mijn lichaam, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn vlees, in mijn leden is. Dat wil zeggen, in mijn lichaam gaat het verkeerd. En dus zegt hij, daar moet ik nog van verlost worden, maar die heb ik net al genoemd. Hè? Wij wachten op de verlossing van ons lichaam en daarmee de werking van de zonde. En dus ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Uit dit dodelijke lichaam, dit lichaam waarin de dood heerst. Waarin het dus misgaat per definitie. En de vraag is een retorische. Wie zal mij verlossen? Het antwoord is Jezus Christus onze Heer. Dat staat er dus ook achter. Meteen met dankzegging. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dan, en dat is de samenvatting van het hele hoofdstuk. Ik zelf, let op het dubbele ik. Ikzelf. Ikzelf. In een lied van Da Costa komt het ook voor. Ikzelf verlost van vlees. Ik heb lang gedacht, waarom staat dat dubbele ik in dat gedicht van Da Costa? Had hij soms een lettergreep te weinig? Had hij een stopwoord nodig? Nee. Integendeel, het was ontleend aan dit vers. Ikzelf verlost van het vlees, luidt die regel. Hè? En hier, zo dan ikzelf. Dat is wie ik ben. Ikzelf dien wel met het gemoed de wet gods, maar met het vlees de wet der zonde. De werking dus van de zonde. Dat is niet aan te ontkomen, maar men zou onderscheid kennen tussen de werking van de zonde, daar zijn we niet van verlost, en aan de andere kant de heerschappij van de zonde. En daar zijn we wel van verlost. Als u het verschil tenminste kent. De werking van de zonde is er wel, maar het is niet de alles overheersende werking of kracht in ons. Want de overheersende kracht in ons is niet de zonde, maar is de geest van God, van Christus. Maar dat is hoofdstuk 8. Waarover wij het de volgende keer hebben. Maar onthoud deze, wij zijn verlost van de heerschappij van de zonde. De zonde is niet de grootste macht in ons, want ondanks dat de zonde in ons werkt, kunnen wij de Heer dienen. En hebben wij de verlossing en de vergeving, en leven wij de rijkdom van Gods genade, zijn we geworden tot priesters naar de ordening van Melchizedek, hebben we deel gekregen aan een hemels volk en een hemelse burgerschap, hemelse erfenis en wat het allemaal maar wezen mag. Hoezo zonde? Die is er nog wel, maar die heerst niet meer. En hetzelfde geldt uiteraard voor de dood, want het is feitelijk identiek, hè. Dood is er nog wel, maar heerst niet meer. Wij zullen misschien lichamelijk overlijden, maar wij komen niet in het dodenrijk terecht. Want, maar dat is het eind van hoofdstuk 8, waarop ik dus inmiddels vooruitgegrepen heb, wij zijn verzekerd dat nog dood, vers 38, nog dood, nog leven, vers 39, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat heeft met ons praktische leven niks van doen, wat er ook gebeurt, maakt niet uit. We zijn kinderen Gods, we zijn veilig bij Hem en we zouden onze lichamen, zover als in ons vermogen ligt, dat is 100%, beschikbaar stellen om Hem en zijn gerechtigheid te dienen in nieuwheid des geestes. Onder het nieuwe verbond. Hem zouden wij dienen. Dat is de ultieme uitwerking van de wil van God in onze levens. En waar het ons praktische leven betreft, niet de wet is daarbij maatgevend. Nee, zegt de apostel, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Daar is geen wet of 10 geboden of Mosaïsche wet voor nodig. Dat is de werking van God zelf, dan wel Christus zelf, dan wel de geest van God zelf in ons. En daar zouden we ons aan toevertrouwen, in plaats van ons toe te vertrouwen aan simpele menselijke filosofie. Colossense 2. Zie toe dat niemand u vervoeren door filosofie, ijdele verleiding en niet naar Christus. Zie, dat is diezelfde waarheid. Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. We hebben die filosofie, dat menselijk redeneren niet nodig. Wat wij nodig hebben is de inwoning van het woord van Christus rijkelijk in ons. Een hoofdstuk verder in Colossense 3. Maar we moeten het daar dringend bij laten. En dus zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij ook vanmorgen weer hier mochten zijn. En dit woord mochten openen waarin u ons gedetailleerd en systematisch uiteenzet wie wij in Christus geworden zijn. Wij danken u dat u ons verlost hebt van de heerschappij van zonde en wet en dood. We zeggen u dank dat we in Christus nieuw leven hebben ontvangen, dat u ons een nieuwe schepping gemaakt hebt in hem en dat u ons wilt vullen met uw woord en met uw geest, opdat we Goden welbehagelijk zouden kunnen wandelen. We danken u dat we afstand mogen nemen van onszelf en onze zondige natuur en onze lichamen mogen en kunnen zien als stukken gereedschap die bekwaam zijn gemaakt door u, om door u gebruikt te worden in uw dienst onder de heerschappij der genade en onder uw nieuwe verbond. Wij danken u dat wij hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom uw genade. Wij danken u dat we hebben de verzoening en dat we met u verbonden zijn voor altijd. En dat u ons gemaakt hebt tot uw dienstknecht en daarmee tot priesters naar de ordening van Melchizedek. Op grond van dat onvergankelijke leven dat u ook ons in Christus geschonken hebt. Wij danken u voor die rijkdom. Te mogen weten dat u ons verlost hebt van al die banden waarmee wij van nature gebonden waren. Dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid en ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van dit nieuwe verbond te zijn. Wees u dan ons nabij met de kracht van uw geest en uw genade om Christus wil. Amen.